We glimmen nu naar uw andere hersenhelft, Eddie Merckx. Van waar komt die fascinatie? Je hebt er al een beetje over gesproken, Jan Wouters. Ik denk, toen je een jaar of 7 was, dat Merckx toen voor de eerste keer de regenboogtrui won. En ik kan me voorstellen, als kind van 7, dat die trui, dat wel tot de verbeelding sprak.
Wel, toen Eddie Merckx in 64 amateurwereldkampioen werd, we hadden toen nog geen tv, ik heb dat niet geweten. Maar wat ik wel nog weet, het eerste schooljaar in de lagere school, 64, 65... En 65 was er een reeks, ik denk van 40 foto's, ik heb die nog altijd, met de grote kampioenen van die tijd, kleurenfoto's, met achteraan een biografietje. En daar zat een Eddie Merckx bij. En die had inderdaad die bijzondere trui aan, regenboogtrui van de amateurs, die witte trui met die regenboogkleuren. En dan zag je daar dan inderdaad een bescheiden kijkende jonge man. Maar dan later zag ik op televisie, toen ik beroepsrenner geworden was, en zeker vanaf 66, die won de ene klassieker na de andere. En dan werd hij geïnterviewd door Fred de Bruyne. En dan zei hij dan zo, nadat hij andere renners soms op minuten had gereden, ja, Fred, het was moeilijk en vandaag, ja, de tegenstanders waren zeer sterk. En in plaats van daar pretentieus te staan en daar te staan gloriëren, nee, met beide voeten op de grond, met een lieve glimlach, geen pretentie. Ik was meteen verkocht. Ik dacht, dat is een goed mens. En die doet wonderbaarlijke dingen. En in het begin zei ik, ja, hadden wij geen televisie. En ik ging bij buren kijken. En die zeiden, je moet eens letten op die Eddie Merckx. Die rijdt heel de tijd op kop. Die vraagt niet dat ze hem aflossen of zo. En die wint dan nog eens. Dus ja, dat treft je natuurlijk wel. En iets wat ik me ook nog herinner in het jaar 67, dus je had dan die fotoreeks die zo in een pakje zat met platte kauwgommen, roze kauwgommen, er zaten er 2 in ieder pakje. En je moest geluk hebben als je zo'n pakje kocht, wist je niet wie erin zat. En dan ja, het was dan geluk van Merckx te hebben. En ik heb het ooit meegemaakt in de lagere school. Ik had het geluk gehad, Merckx zat in mijn pakje. En dat er een andere jongen zei, kijk, voor die foto van Merckx mag je 5 andere coureurs hebben. Dan wist je wel wat eigenlijk ja, de waarde was van die Merckx. En dan zag je die wel continu op televisie, werd hij in 67 wereldkampioen bij de profs. En dat ging maar door, hè. Won hij de Ronde van Italië van 68, 69 die Tour de France toen, zoals ik al zei, het land op zijn kop stond. En dat ging maar door. Maar het was dus niet alleen zijn prachtige prestaties, maar het was dat karakter dat mij beviel. Een bescheiden iemand, een vriendelijk iemand, geen arrogantie. En misschien nog één ding dat ik er kan aan toevoegen. Ik begon toen ook zo lijstjes te maken van de ploegmaats. En dat viel mij op dat ieder jaar dezelfde ploegmaats daar bleven. En ik heb toen een boek geschreven, De Mannen achter Merckx, over de ploegmaats. Ja, sommigen reden 8, 9 jaar bij hem in de ploeg. En die zeiden ook, als je werk deed, die ging je niet buiten gooien. En als je een keer een slecht jaar had gehad, dan was dat meteen zand erover. Dus door zijn sociaal gevoel kon hij eigenlijk wel die mensen bij hem houden. En hij gaat nog altijd fietsen met die ploegmaats. Hij heeft er ook een aantal bij hem in de fietsenfabriek genomen. Dus hij is een zeer loyaal iemand en ook heel sociaal voelend.
Die jeugd van jou, je praat daarover. Was het een kommerloze jeugd? Kan ik dat zo karakteriseren?
Wij waren niet rijk, maar ik heb wel het geluk gehad van in de jaren 60 te mogen opgroeien. En die jaren 60, dat was een periode van nog heel veel geborgenheid bij de buren, bij de familie, grote families. En daar voel je je goed bij. Maar er dook al van alles op dat zo de moderniteit aangaf. Dat aangaf dat er ja, een enorme materiële welstand zat aan te komen. Ja, je had televisie, je had transistorradio's. Ja, er waren kranten. Ik vond het allemaal prachtig om te volgen. Er was zoveel dat boeiend was. Je moest als kind, toen ik in Lichtervelde, in West-Vlaanderen, op dat boerderijtje op het veld stond en ik moest naar boven kijken. Ik zag helikopters overkomen, ik zag straaljagers vliegen, ik zag tweedekkers, ik zag grote vliegtuigen. Ik vond dat allemaal prachtig. Ik denk die verwondering, dat is nu weg en er is veel kommer en kwel en gezeur in de plaats gekomen. Toen was er een soort optimisme.
Ja. Je bent eigenlijk in de loop van al die jaren uitgegroeid tot een echte Merckx-kenner. ik zou bijna zeggen een expert in merks, een merkspert. Mm-hmm. Je hebt er 3 dikke boeken over geschreven. Is dat een hobby, dat schrijven, of hoe moet ik dat karakteriseren?
Wel, ik heb al eens gezegd, ja, die figuur Merks die boeide mij. Dan kwam die politieke belangstelling. Dat ebde dan wel weer weg. Maar goed, ja, ik volgde altijd. Ik ben altijd het wielrennen blijven volgen. En als ik een klassieker op tv kon zien, of een toerrit, en zeker een bergrit, dan wou ik dat wel doen. En dat deed mij heel veel plezier. Maar ik herinner mij ook nog bijvoorbeeld, als radiojournalist, dat tijdens de tour Eddy Merckx in de radiostudio kwam om commentaar te geven bij een rit vanuit de studio. Ik ging kijken, dat boeide mij wel. Wat ik ook meegemaakt heb, is de Vlaanderenploeg werd opgestart. Die reden op fietsen van Merckx. Het was in Aldebiezen. En ze zeiden tegen mij, maak jij daar maar een verslag van, want het was een initiatief van de Vlaamse regering. En Eddy Merckx was daar toen ook, en ik heb die dan ook geïnterviewd over de waarde van die ploeg. Dat vond ik al wel bijzonder. En ik had in de gemeente waar ik vandaan kom, Lichtervelde, ik ben lid van de lokale perskring, als Peter daarvan. En een van die mensen daar is Patrick Cornelli, en die was al wielerjournalist. Die had al verschillende wielerboeken geschreven. En ik heb hem toen het voorstel gedaan, je hebt een uitgeverij, dat was de Eclonaar. Ik zou eigenlijk met jou een boek willen schrijven over de ploegmaats van Merckx. En ik had ook altijd een krantencollectie bijgehouden in de Merckx-periode. Ik heb toen alles over die ploegmaats gelezen. En dan ben ik samen met die Patrick Cornelli, de belangrijkste ploegmaats van Merckx, gaan interviewen. Merckx ook gaan interviewen. Merckx was daar ook zeer, zeer blij mee. Die zei, ja, dat is echt het grootste cadeau dat je kunt geven aan mijn ploegmaats. Dus heeft toen meteen een interview gegeven, is ook naar de voorstelling gekomen. En ja, de Eclonaar, mijn uitgeverij, die stopte toen. En dan was ik in het centrum van de Ronde van Vlaanderen, in Oudenaarde. En dat was in 2009. Er waren zo festiviteiten voor ja, die tour van 69 die herdacht werd. En Merckx was daar ook. Daar was ook Karel van Nieuwkerke en nog iemand van de kersverse uitgeverij, Cannibaal. Stefan van Vleteren zat daar ook achter. En ze zeiden, heb jij een idee voor een boek? Voor een wielerboek. Ik wou natuurlijk na de mannen achter Merckx wel mannen tegen Merckx schrijven over de tegenstanders en hoe zij eigenlijk het fenomeen Merckx hadden ondervonden. En dan ook nog eens Merckx zijn gedacht laten geven over die renners. En dat heb ik dan gedaan. En ik heb 26 Belgische toprenners en 4 Nederlandse geïnterviewd. En de wielerwereld is eigenlijk een aangename wereld. Die mensen zijn zeer open en vriendelijk en dat lukte allemaal dus. En dat boek verkocht ook heel goed, was heel mooi uitgegeven door Cannibaal. En die zegde, ja, als Eddy 70 is, jij moet een biografie schrijven. We doen ook een grote tentoonstelling, Merckx X op de Heizel. En Merckx heeft daarvoor ingestemd. En ik heb dat met heel veel plezier gemaakt. En er zijn uiteindelijk 17.000 exemplaren van gemaakt en bijna allemaal verkocht. 12.500 Nederlandstaligen en 4.500 Franstaligen.